en het lezen van Deuteronomium 27.
En Mozes tezamen met de oudsten van Israël gebood het volk, zeggende: behoud al deze geboden die ik u lieden heden gebied. Het zal dan geschieden de dagen als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land dat u de Heere uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult erop schrijven alle woorden deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, een land groeiende van melk en honing, gelijk als de Heere, uw vader God, tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen, van de welke ik uw hele gebied zult oprichten op de berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult aldaar de Heere uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen. Gij zult geen ijzer over dezelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen, en gij zult de Heer uw God brandoffers daarop offeren. Ook zult gij dankoffers offeren, en zult aldaar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet, die wel uitdrukkende. Voorts sprak Mozes tezamen met de Levitische priesters tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoor, o Israël. Op deze dag zijt gij de Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij de stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zijn. En gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk de 10 dagen, zeggende: deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn. En Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal: Ruben, Gad en Azer en Zebulon, Dan en Naphtali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heeren, een werk van des werkmeesters handen, zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naast een landpaal verrukt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij de vrouw zijns vader ligt, omdat hij zijn vaderslip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter zijn vaders of de dochter zijn de moeder. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgene verslaat. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die een geschenk neemt om een ziel het bloed eens onschuldigen te verslaan. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen.
Gemeente, ik heb de stellige indruk dat uw kerkenraad bij de voorbereiding van het beroepingswerk om te komen tot een eigen dienaar in deze gemeente niet op zoek gaat naar iemand die zich kenmerkt door een eenzijdige prediking. Ik denk dat dat zo is. Maar het verzoek dat uw kerkenraad aan mij deed vanmiddag voor de stof van de prediking houdt wel in dat aan mij is gevraagd om eenzijdig te preken. Er is namelijk aan mij gevraagd of ik met u wil luisteren naar zondag 4. En dat is een catechismusafdeling die ons bepaalt bij de eis van Gods rechtvaardigheid. En bij de toorn. En bij de wraak. En bij het gericht. En daarom dat ook de tekst die ik gekozen heb, zoals ik dat in mijn eigen gemeente altijd gewend ben, de tekst die ik gekozen heb evenzeer spreekt van die eenzijdige spits vanmiddag in de prediking. Deuteronomium 27 vers 26. Het laatste vers van Deuteronomium 27 waar we deze woorden lezen, een samenvatting van wat eraan vooraf ging, en we hebben het gelezen, gemeente. Vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen. En het is op grond van dit schriftwoord en vele anderen dat de kerk der reformatie belijdenis doet van de dingen die we vinden in zondag 4 van onze catechismus. Zondag 4. De vragen 9, 10 en 11 met de bijbehorende antwoorden. We lezen ze. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en de daadwerkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Nou gemeente, zie hier de stof die vanmiddag aan de orde is. De Heere geven dat we iets van het gewicht ervan zullen voelen. Ik allereerst. En zo ook u en jij. Ik weet niet gemeente, jullie jongens en meisjes, of u wel eens op een rechtszitting bent geweest. Of anderszins, en dat zeker wel daarvan hebt gehoord. Zeker nu de laatste tijd in Amsterdam, nu de verdachten van allerlei criminaliteit voor de rechter staan en zich moeten verantwoorden. Daar zijn verschillende partijen in een rechtszitting. Daar is allereerst de officier van justitie. Hij is de vertegenwoordiger van de wet. En hij formuleert dan ook de overtreding. En wanneer hij die overtreding getoetst heeft aan de bepalingen van de wet, dan formuleert hij zijn eis, de strafeis. Dat is de taak van de officier van justitie. En dan? Dan is daar ook de verdachte, al dan niet bijgestaan door zijn advocaat. En we begrijpen wel dat die verdachte met zijn advocaat een ander geluid laat horen dan wat de officier van justitie horen laat. Die verdachte, of in ieder geval de advocaat, zal proberen allerlei verzachtende omstandigheden naar voren te brengen. Andere accenten te leggen. De dingen in een wat ander licht te plaatsen. En tenslotte is daar dan de rechter. Die uiteindelijk, gehoord hebbend de eis van de officier van justitie, eveneens gehoord hebbend de woorden van de advocaat namens de verdachte, uiteindelijk vonnis zal moeten wijzen. Nou, gemeente, vanmiddag maken we eigenlijk zo'n rechtszitting mee. Althans een deel van de rechtszitting. Het is wel een hoogst ernstige rechtszitting, want er is een misdaad gepleegd die met geen van alle andere misdaden te vergelijken is. Er is inmiddels al geconstateerd door de officier van justitie aan de hand van de wet, en dat kunt u vinden in antwoord 8 en in vraag 8, dat die verdachte onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En de officier van justitie heeft in de zondagen 2 en 3 al het een en ander naar voren gebracht. De norm van zijn eis is ook met zoveel woorden genoemd. Zondag 2. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. Dat is de maatstaf. Daarnaar zal de daden van de mens beoordeeld worden. En nu? De officier van justitie, gemeente, u begrijpt het inmiddels, dat is de wet van God zelf. De wet in eigen persoon. De wet, de heilige en zuivere wil van de Heere. Die wet die eist. En die eist gerechtigheid en heiligheid. Die eist volkomen gerechtigheid. Maar wat zien we nu gebeuren? En dan komen we in zondag 4 terecht. Dan neemt de verdachte het woord. Want die verdachte die wil ook nog wat zeggen. En die probeert onder de eis vandaan te komen. Hij probeert er onderuit te komen. Hij probeert allerlei verzachtende omstandigheden aan te voeren. En dat is eigenlijk zondag 4. Deze eis, dat allereerst in vraag 9. Maar deze eis, die kan ik helemaal niet volbrengen. Mijn ouders, mijn eerste voorouders, wel, die hebben mij in het kwade opgevoed. Ik ben inmiddels aan de zonde verslaafd. Ik kan er toch niks aan doen? Houd mij voor verontschuldigd. Dat is vraag 9. Doet God de mens dan geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? En het antwoord uit de mond van de rechter is: nee, hij is niet te verontschuldigen. En dan gaat de verdachte verder. Maar als ik dan toch schuldig bevonden word, kan ik dan misschien van onder de straf uitkomen? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval soms ongestraft laten? Dat kan ook nog. Het antwoord is: nee, ook dat gaat niet op. En dan vraag en antwoord 11. Maar meneer de rechter, zo hardvochtig bent u toch niet? U bent toch ook barmhartig? Wilt u dan niet genade voor recht laten gelden? En opnieuw is het antwoord: nee. Gemeente, 3 pogingen van de verdachte om er onderuit te komen. Om zich niet te hoeven verantwoorden tegenover die strenge rechter. En om niet helemaal onder het oordeel van de officier van justitie, van de heilige wet te vallen. Maar de antwoorden, ze wijzen gemeente een weg. Ze wijzen een bijbelse weg. Vanmiddag dus, en dat zetten we boven deze preek, de openbaring van Gods gerechtigheid. 3 dingen. Dat is allereerst een eisende gerechtigheid. Want we lezen in vraag 9 dat de Heere dat in de wet van de mens eist. Vervolgens een toornende gerechtigheid. Want in antwoord 10 lezen we over de Heere die zich vertoort. En vervolgens een straffende gerechtigheid. Want ook daarover spreekt deze zondag, namelijk in antwoord 11. Gemeente, het is een trieste trits. De eisende gerechtigheid. De toornende gerechtigheid. En de straffende gerechtigheid. We zitten hier diep in het stuk der ellende. Zondag 4, gemeente, volgt op zondag 3. Nou, dat zal duidelijk zijn. Zondag 3 heeft ons bepaald bij diverse aspecten van ons zondig bestaan. Namelijk de oorsprong ervan. Ze ligt in onze diepe val en onze ongehoorzaamheid. Wij zijn in Adam van de Heere afgeweken. En hebben ons afgesloten van hem. Buiten God en zonder God en tegen God. En diezelfde zondag 3 wijst ons op de verdorvenheid. En de ernst van de onmacht tot het goede. En het feit dat we gewillig zijn tot het kwade. Tenzij. Ja, dat staat er. Tenzij. Antwoord 8. Tenzij dan dat we door de geest van God wederom geboren worden. U zegt, daar is de escape te vinden. Daar is de ontsnapping. Tenzij dan dat we door de geest van God wederom geboren worden. Wel nu, opstellers van de catechismus, ga op dat punt verder. Trek die lijn door. Want dan is er uitkomst. Ja, gemeente, bedenk goed. Bedenk goed met welke bedoeling dat hier de wedergeboorte aan de orde gesteld wordt. Zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Jazeker. Tenzij we opnieuw geboren worden. Nou, hebt u dat in uw macht? Kun jij daarvoor zorgen dat je wederom geboren wordt? Hebben we er zelf voor gezorgd dat we geboren werden? Hebben wij op enig moment de beslissing genomen? Wel, op die en die dag wil ik geboren worden. Nou, gemeente, dat is dwaas. Dat is de waas. Wel, zo is het ook in het geestelijke. Wat de catechismus hier bedoelt, is niets anders dan aan te wijzen. Jawel, er is wel een uitkomst. Ja, die komt bij God vandaan. En dat komt straks wel aan de orde. Maar de catechismus wil niet anders dan de mens laten vastlopen. Zijn wij zo onbekwaam tot het goede? Zijn wij zo onwillig? Zijn wij zo verslingerd aan het kwade? Jazeker. Tenzij er van boven vandaan een wonder gebeurt. Maar dat betekent dus bij ons vandaan, gemeente, is het een afgesneden zaak. En dat is geen term om er een beetje degelijk mee te zijn of zo. Maar gemeente, dat is werkelijkheid. Dat is werkelijkheid. Als de Heer je het laat zien, dan loop je ook vast. Werkelijk. Dan loop je ook vast. Of dan kan het een prachtige zonnige zomerzondag zijn. En dan kan de fleurigheid van de natuur zomaar tot je komen. En dat is kostelijk. Maar gemeente, dan is er verdriet en nood in je leven. En dan roep je tot de Heere. En dan zoek je uitwegen. Hoe kan ik aan die welverdiende straf ontkomen? Wel, nou dan in dat verband luidt de vraag. Maar doet God de mens dan niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? Zou het dan zo niet kunnen? Is dat dan niet de mogelijkheid, een vluchtweg, dat we moeten zeggen, maar is dat wel recht van de heilige God? Dat hij van de mens eist waartoe die niet in staat is? Gemeente, we zien hier nog te meer dat de mens mens is. Dwaas mens. Mens die als God wil zijn. We zijn het nog niet verleerd. Dat was niet alleen een dwaling van Adam. Maar dat zit ook ons nog in het bloed en het zit in ons hart. Wij willen God van de troon stoten. Want gemeente, dat zit in deze vraag. Doet dan God de mens geen onrecht? Gemeente, dat is een goddeloos voorstel. O jawel, het wordt hier ingekleed om straks het goede antwoord te ontvangen. Maar het is een gedachte die we ver bij ons vandaan moeten houden. Doet God de mens geen onrecht? De Heere eist van de mens iets wat hij niet kan doen. Lieve gemeente, ik weet niet of u wel eens leest in het boek Job. Ja, het zal wel eens aan de orde komen in de dagelijkse schriftlezing. Maar dan lopen we er wel eens in vast, want dan zeggen we, wat betekent dat allemaal? Misschien herinnert u zich dat aan het slot van het boek Job. Job door al die vragen en door al die dingen die zijn vrienden tegen hem zeggen, het ook niet meer ziet en ook niet meer weet. Job die murf geslagen is onder de nood en onder alle kastijdingen in zijn leven plaats kregen. En dan gaat Job ook zijn vragen stellen en dan is Job het er ook niet meer mee eens. Anders dan aan het begin toen al die slagen in zijn leven kwamen. En dan komt God. Dan komt de Heere. En dan zegt de Heere tot Job, Job, kom eens mee. Job, kijk eens. Zie je daar die sterren? Job, waar was hij toen ik het geschapen heb? en de grote zeeën en de diepe oceanen en de dieren die allemaal geschapen zijn. Job, ben jij soms God, Job? Heb jij het alles geschapen? Twee hoofdstukken lang, achter elkaar, beukt het op Job in. Job, je mag niet alles aan God vragen. Je mag de Heere geen verwijten maken, want... Nou gemeente, dat is de diepste les van ons leven. God is God. Dat is het allerdiepste. God is God. En een vraag als deze, doet dan God de mens niet onrecht? Dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen. Gemeente, dat laat zien dat wij mensen zijn die geneigd zijn om God niet God te laten. God is geen mens die onrecht doet. Maar God bepaalt zijn eigen weg. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Weet u waar we achter moeten komen? Dat we al onze verzachtende omstandigheden gaan inleven. En dat we al onze excuses gaan kwijtraken. Let maar eens op het antwoord. Nee. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Verre zij God van goddeloosheid. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Het is niet een foutieve handeling van God. Maar het is de mens die van zijn plaats is. De mens heeft zich moedwillig van de Heere afgekeerd. De Heere had zijn eis aan de mens gegeven. Indien ge heilig uw weg gaat. En indien ge doet wat ik u zeg, dan zult gij leven. Gemeente, zijn we er al achter gekomen dat de Heere zijn eisen niet aanpast. Maar dat het recht van de Heere billijk is. Zijn we er al achter gekomen dat de wet van de Heere rechtvaardig en goed is. Maar dat wij ons moeten leren buigen. En dat wij moeten erkennen. God is God. Bij Kolbrugge las ik het volgende beeld en ik geef het u door. Stel, ik heb als burger de plicht om 100 gulden belasting te betalen. Ik heb ze vandaag op zak om ze morgen aan het loket te overhandigen. Maar helaas, zo schrijft Kolbrugge, en hij zegt dat in de talen en de beelden van zijn tijd, de 19e eeuw. Hij zegt, ik laat me verleiden om met die 100 gulden naar de speelbank te gaan. En ik verspeel die 100 gulden. En wat doe ik dan? Dwaas die ik ben. Dan zoek ik het belastingkantoor op. En ik leg daar de situatie uit. En ik verzoek of ik ontslagen kan worden van deze verplichting tot betaling. Wel, zegt Kolbrugge. Zal de belastingontvanger uw kwijtschelding verlenen? Zal hij toegeven op uw verzoek? Nee, hij zal het niet kunnen. Hij zal het niet mogen. Want hij vertegenwoordigt de wet van de koning. En aan die wet moet voldaan worden. Ik heb die 100 gulden gehad. En door mijn eigen schuld ben ik ze kwijtgeraakt. Nou gemeente, dat is het beeld van vraag en antwoord 9. Een enkele lijn nog daaruit voordat we naar vraag en antwoord 10 gaan. De eerste is deze. Gemeente, en dat zijn als het ware pijlen die vanmiddag afgeschoten worden. De eerste is dit. God doet van zijn recht geen afstand. Of de mens nu gevallen is of niet. Of dat hij nu in staat is om het te volbrengen of niet. God doet van zijn recht geen afstand. Hij handhaaft zijn wet. Willen we weten wat Gods gerechtigheid is? Gemeente, dan moeten we bij de wet zijn. En willen we weten wat Gods heiligheid is en wat Gods eis in ons leven is, dan moeten we weten waar de wet is. En de Heer, hij heeft het gezegd. Wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En de tweede les is, gemeente, de Heere vraagt van ons geen nieuwe dingen. Hij vraagt alleen maar terug wat hij gegeven heeft. Heeft hij geen goede en volmaakte gaven aan de mens gegeven? Volkomen kennis, gerechtigheid en heiligheid? De Heere vraagt het alleen maar terug wat hij zelf eerst gegeven heeft. En dat we die gaven niet meer hebben, dat is, om het met Kolbrugge te zeggen, omdat we ze verspeeld hebben in de speelbank. En de derde is, dat alles moeten we leren kennen. Dat alles moeten we leren kennen en we moeten het erkennen. En gemeente, dan verstommen alle verontschuldigingen. Dan is het mijn gebed. Heere, ga met mij niet in het gericht. Want wie zal voor u kunnen bestaan? Nou, dat is het eerste. Vraag en antwoord 9. De eisende gerechtigheid van God. Gemeente, het zijn geen geringe zaken. Het zijn diepe en aangrijpende zaken. En ik hoop dat u zich kunt blijven concentreren, ondanks het feit dat het wat warm is. Want we gaan nog een trede dieper. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee. Maar God vertoont zich. God vertoont zich verschrikkelijk. We zien weer die verdachte staan. Daar voor de rechtbank. En hij voert als het ware een pleidooi. Hij zegt, ja, het is waar. Het is waar, ik heb gezondigd. En het is een grote schuld. Maar daar hoeft toch niet per se een straf aan verbonden te zijn. Het antwoord is het antwoord van de rechter. Dit gaat niet op. God kan niet anders. Want God is God. God wil de ongehoorzaamheid en de afval niet ongestraft laten. Maar hij vertoont zich verschrikkelijk. Zowel over de aangeboren zonde als over de daadwerkelijke zonde. We hebben het gelezen, gemeente, in Deuteronomium 27. En misschien toen u, ik hoop dat u dat doet, toen u op het bord zag staan Deuteronomium 27, hebt u voor de dienst er eens in gebladerd en hebt u gedacht, nou dat zou wel een vergissing zijn. Want dat is eigenlijk geen hoofdstuk om te lenen. Zeker dat slot niet. Aangrijpend dat slot. Wanneer daar een aantal zonden worden genoemd. Wanneer het volk bij elkaar geroepen is. En dan zijn ze al in het beloofde land. Wanneer het ene deel van de stammen, 6 stammen, zich bij de berg Gerizim, die groene berg, moeten opstellen. En het andere deel van het volk bij de berg Ebal, die kale berg. Gerizim, het is de berg van de zegen. En Ebal, de berg van de vloek. En wanneer het dan klinkt uit de mond van de levieten op grond van de eis van de Heere, vervloekt zij de man die zich buigt voor een beeld. En dan moet het volk zeggen, amen. Vervloekt die zijn vader en zijn moeder veracht. En al het volk moet zeggen, amen. Vervloekt is een ieder die op seksueel gebied dingen doet die de Heere een gruwel zijn. En al het volk moet zeggen, amen. Vervloekt is zelfs de man die de grens van zijn eigen stuk grond wil verzetten door de paal een stukje verder in te slaan. Vervloekt! En heel het volk moet zeggen, amen. En dan de samenvatting. Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen door ze ook daadwerkelijk te doen. En heel het volk moet zeggen, amen. Nou gemeente, dat is daar wat geweest. Daar heeft het gedreund. Allereerst In die monotone zang van de levieten die het telkens moeten zeggen, die het telkens met dezelfde woorden aan het hart van het volk moeten leggen. Ook in de concreetheid van de overtredingen, heel nadrukkelijk en herkenbaar voor het volk en daaraan de vloekspraken van de Heere moet verbinden. Heb jij nou zo wel eens geluisterd, zondagsmorgens als de wet van de Heere werd voorgelezen? Nou ja, je haalt je schouders op misschien en je zegt, ja dat klinkt elke zondag, dat weet ik nou wel. Maar juist in die herhaling, in die telkens terugkerende woorden, laat de Heer het weten. Wie de woorden van mijn wet niet volbrengt, of op hem of haar, zal mijn vloek rusten. En al het volk moet zeggen, amen. Dat is het, gemeente, wat we op diverse plaatsen in de schrift tegenkomen. Bijvoorbeeld in het Lucas-evangelie, ik meen in het 7e hoofdstuk. Dat de Heere daar wijst op 2 categorieën mensen. Allereerst de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan zegt de Heer Jezus van hen, zij rechtvaardigen God niet. Ze handhaven zichzelf. Ze kunnen de prediking van de Heer Jezus niet uitstaan, want het is te confronterend. Ze wijzen het af. Maar dan wijst de Heer Jezus ook op een andere categorie. En dat waren de zondaren. Ja, dat waren echte zondaren. En dat waren de tollenaren. En dat waren nog anderen die de geboden van God overtreden hadden. En dan staat er. En dat is ontroerend, gemeente. Zij rechtvaardigden God. Zij bogen zich voor de heilige eis van God. En ze erkenden het. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Uw gebod, Heere, is goed en rechtvaardig. En ze bogen het hoofd en ze billijkten de Heere in zijn eis. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Gemeente, dat is het. Amen. Dat is niet zomaar een liturgisch gebruik. Dat is niet zomaar iets wat ook eens een keer gedaan kan worden. Maar gemeente, dat iets wat, dat is wat misschien wel in je binnenkamer gebeurt. Heb je die? Heb je die? Waar je voor de Heere neerbuigt. En wanneer je de afgelopen dag weer eens beziet, of na een aantal dagen, alles wat er gebeurd is, en je moet zeggen, Heere, er was zoveel in mijn hart. Allerlei boosheid en vuiligheid en allerlei dingen die voor de heilige God niet kunnen bestaan. En dat je moet zeggen, Heere, er klopt niks van in mijn leven. En zegt u het niet in uw woord, vervloekt is het niet, Heere, uw vloek als die op mij komt, maar dan ben ik er al niet meer. De Heere vertoont zich schrikkelijk over de aangeboren en de daadwerkelijke zonde. Gemeente, hier komt de catechismus, en ik zeg het opnieuw, hier komt de catechismus op voor de godheid van God. Ik kan het niet allemaal aanwijzen, maar u zou het eens moeten lezen bij de profeten. Hoe zij een pleidooi voeren dat het volk zich maar bekeren zal. En ze doen dat met name door erop te wijzen dat God, God is. Habakkuk bijvoorbeeld. Zwijg voor zijn aangezicht, want onze God is een verterend vuur. En waar gaat het dan over? Nou, gemeente, onze catechismus wijst op 2 aspecten. Dan gaat het over de aangeboren zonde en het gaat over de daadwerkelijke zonde. Toen we geboren zijn, toen zijn we al als zondaren geboren. Ja, dat weten we wel. Ja, zegt u, dat hoor ik zo dikwijls en het zal wel waar zijn. Maar geliefde gemeente, het is waar. De situatie van ons leven is, aangrijpend voorbeeld, is zoals met name in Afrika nogal wat kinderen ter wereld komen. Die onschuldige wichten, dat zeg je toch, hè? Dat zeg je toch. Die kinderen die al geboren worden met dat vreselijke virus. Ze zijn al besmet. Hoe komt dat? Ja, vanwege hun ouders. Nou, gemeente, zo is het nou met de smet van de zonde. We worden al geboren met het virus van de zonde en van de onreinheid in onze leden. En het doortrekt alles. En wanneer een kind een half jaar of zeker 1 jaar is, dan komt het eruit wat erin zit. De aangeboren en de daadwerkelijke zonde. En De schrift zegt de Heere kan ze niet en de Heere wil ze niet ongestraft laten. De zonde wekt Gods toorn op. Lieve gemeente, laten we er niet te gering van denken. Ik hoop dat u iets voelt van het gewicht van de dingen. Weet u dat er vanaf de preekstoel, als het goed is, altijd een rechte lijn loopt naar de rechterstoel. En dat geldt wel met name bij een stof als deze die in zondag 4 aan ons hart wordt gelegd. Er loopt een rechte lijn van de preekstoel naar de rechterstoel. En de taak van de prediker is om de gemeente voor de rechterstoel van God te plaatsen. Altijd weer opnieuw. Opdat we het gewicht van de dingen zullen kennen. Opdat we beseffen zouden, geliefden, dat wanneer we onder het woord van God zijn, dat het eeuwigheidsgewicht op onze harten wordt gelegd. Het eeuwigheidsgewicht van Gods genade zeker wel. Want dat is eeuwige genade, dat is soevereine genade. Maar niet minder. En zelfs in eerste instantie het eeuwigheidsgewicht van zonde en van gerechtigheid. Want lieve gemeente, God is God. Het is, ik zoek maar naar een beeld. Het is als met de bliksem, met dat wat zich ontlaat uit de lucht als er een bliksemschicht neerschiet. Dat ontlaat zich. De heilige God zit vol met heiligheid en heerlijkheid. En wanneer daar een zondig, een verloren mens is, dan ontlaat die heilige God zich. Zoals dat op Sinaï te zien was en te horen was. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij al deze 10 woorden horen deed. En zo geldt het. Want Gods toorn geschiet naar zijn rechtvaardig oordeel. En het komt erop aan, gemeente, dat we het ermee eens worden. Dat we het ermee eens worden. Dat je zegt, Heere, ik heb het geloof ik vanmorgen al aan, maar ik zeg het nog maar een keer. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten. Tot u vluchten. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Heere, wat u doet is goed. Jawel, ook lopen niet op vooruit, want dat is een volgende zondagsafdeling. Maar dan komt het wel goed. Dan komt het wel goed. Want wie als een verloren zondaar bij de Heere aanklopt, gemeente, die gaat niet verloren. Nee, die gaat niet verloren. Dat is Gods eer te na. Zijn eer geopenbaard in zijn lieve zoon. Maar dat komt in de volgende zondagsafdeling. Dat mag een andere dienaar van het woord u verkondigen. Vanmiddag is dit aan de orde. Maar als ik daar met mijn zonde voor de Heere sta, dan is het alsof ik verloren ga. Nou, en dan de laatste uitvlucht. Vraag en antwoord 11. Maar is God dan ook niet barmhartig? Dat klinkt goed, vindt u niet? Dat is toch waar? Dat is toch rechtstreeks ontleend aan de schrift? Is dan God ook niet barmhartig? Staat toch in de schrift? Psalm 51 bijvoorbeeld. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Of de dichter van Psalm 79, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter eer, bewijs mij uw genade. Is God dan ook niet barmhartig? Ja, gemeente, als er één barmhartig is, dan God. God is 1000 keer barmhartiger dan wij mensen. Heb daar maar geen illusie over. Nee, barmhartigheid moet je niet bij mensen zoeken. Ja, we kunnen wel eens wat lief en lievig zijn voor de ander. Maar God is barmhartig. Als de Heere aan Mozes zijn naam bekend gaat maken, in Exodus, dan zegt hij, Heere, Heere, dat is mijn naam. Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En als de Heere Jezus door het land gaat, dan loopt zijn hart vol van innerlijke ontferming en barmhartigheid. Is God dan niet barmhartig? Jawel, maar het is maar net hoe we die vraag stellen, daar gaat het om. Hoe stellen we die vraag? Is God dan niet barmhartig om zo van onder zijn rechtvaardigheid uit te komen? Maar dan zijn we aan het verkeerde adres. Bij de Heere en bij de schrift. En ook bij onze belijdenis. Is God dan ook niet barmhartig? Jawel. Maar gemeente, hij is niet barmhartig buiten zijn rechtvaardigheid om. Zo? God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Nou gemeente, dat is een aangrijpend woord. Dat is een heel diep woord. Dat is een woord waar ik het echt zomaar niet mee eens ben. Dat is een woord waar ik voor ingewonnen moet worden. God. Hebben we niet een ander idee van God? Ik hoor wel eens mensen zeggen, God is rechtvaardig. Maar dan ga ik maar naar de Heere Jezus. Die is tenminste barmhartig. Nou gemeente, dan heb je een heel verkeerd beeld van de Heere. Ook de Heere Jezus was rechtvaardig. Want de gerechtigheid Gods en de wet van God, die lag op zijn hart. Hij was gekomen om de wet van God te volbrengen. God is rechtvaardig. En door zijn rechtvaardigheid kan hij niet anders. Omdat het evenwicht verstoord is. Omdat zijn recht gekrenkt is. Omdat zijn wet verbroken is. Omdat zijn verbond geschonden is. Om te straffen. Tijdelijke en eeuwige straffen. En dan hoort daar in de Bijbel een woord bij, dat hier nog niet eens onder woorden wordt gebracht. Een woord dat we eigenlijk altijd maar met de grootste omzichtigheid moeten hanteren, maar waar we toch niet omheen kunnen. En gemeente, dat is het woord verdoemenis. Dat is het. Verdoemenis. Dat is het diepste. Dat is alles buiten God. Waar God niet is. Maar weet u, daar is de Heere Jezus geweest. Het is nog maar een klein aantal weken geleden dat de lijdenspreken gebracht worden, ook in uw midden. Daar is de Heere Jezus geweest. Toen hij aan het kruis het moest meemaken. Dat de hemel hem niet meer wilde hebben. En dat de aarde hem uitstootte en afstootte. En dat het zwart werd. Donker werd. En zijn vader hem verlaten had. Toen hij het uitriep. Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? En gemeente, als we ooit willen weten of de Heere de zonde ernstig neemt, dan is het daar. En dan was het toen. God neemt de zonde dodelijk ernstig. Eer dat de Heere, zo lezen we in het avondmaalsformulier, eer dat de Heilige God de zonde ongestraft liet, heeft hij haar gestraft aan zijn lieve Zoon. De Heere had er zelfs zijn Zoon voor over, opdat zijn deugd van gerechtigheid en heiligheid maar niet gekrenkt zou worden. Het is de Heere ernst. En daarom, als de Heere dan al zijn Zoon niet spaart, lieve gemeente, zal de Heere dan u en mij en jou sparen. Als we ons verheffen tegen hem. En als we ons zondig, opstandig bestaan handhaven. En als we ons hoofd en ons hart voor hem niet willen buigen. Geliefde gemeente, dan zal de Heere ons ook niet sparen. Daarom, God kan het niet anders. En God wil het niet anders. Om de krenking van zijn majesteit met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf. Naar lichaam en ziel te straffen. We hebben allemaal wel eens van Spurgeon gehoord. De grote Engelse opwekkingsprediker Charles Haddon Spurgeon uit de 19e eeuw. Spurgeon heeft zijn eigen leven beschreven. En op een van de eerste bladzijden vertelt hij dat hij een kleine jongen was. En dat hij bij zijn grootvader, die ook predikant was, op zijn knie zat. En dat zijn grootvader hem de grote King James Version, de Bijbel uit zijn tijd, pakte en voorlas en hem de platen liet zien. En Spurgeon, de kleine Spurgeon, nieuwsgierig als hij toen al was, wilde van elk van die gravures weten wat het voorstelde. En daar aan het eind van de Bijbel, zo in het midden van het boek Openbaring, was ook een plaat. Wat betekent dat, opa? Deze plaat. Het ziet er allemaal donker uit. Nee, jongen, dat vertel ik je nu niet. Dat vertel ik je later wel. Maar de volgende keer opnieuw. Opa, wat betekent deze plaat? Wilt u het me zeggen? En toen heeft opa het verteld aan de kleine Charles. Charles, weet je wat dit is? Dit is, en zo staat het in de Engelse vertaling, dit is een afbeelding van de bottomless pit. Van de bodemloze put. Van de put des afgronds. En lieve Charles, zoek om daar niet in terecht te komen. Want als je God en Christus in dit leven niet zult kennen, dan zal daar je plaats zijn in de bottomless pit. En dat betekent, wanneer je daar ingeworpen wordt, dan zul je vallen. En je zult vallen. En je zult vallen. En je zult vallen. En je zult tot in eeuwigheid vallen. Gemeente, vliet de toekomende toorn. Amen.